Gemeente, de schriftlezing vindt u in 1 Johannes 2. En we lezen in deze dienst de versen 1 tot en met 17. 1 Johannes 2, de versen 1 tot en met 17. En vanmorgen stonden we stil bij de eerste twee versen van dit hoofdstuk. En we lezen in 1 Johannes 2 vanaf het eerste vers Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van de beginnen gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in 1 Johannes 2, de versen 3 tot en met 6... 1 Johannes 2, de tekstwoorden die volgen op de tekst van vanmorgen, de versen 3 tot en met 6. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En indien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Tot zover de tekstwoorden. En we schrijven boven de prediking gemeenschap met God. En dat is alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus. Dat daar die levende betrekking is. Noemen we ook in de Bijbel gemeenschap. Gemeenschap met God betekent gehoorzaamheid aan zijn gebod. Gemeente, vanmorgen stond hier in de gemeente de tafel des Heren aangericht. En mocht de nodiging uitgaan. En verschillende gemeenteleden mochten aangaan omdat de Heere riep, omdat ze in de nodiging de stem van de Heere mochten verstaan. Anderen bleven zitten of waren niet aanwezig. Wat is de vrucht van de avondmaalsbediening van deze morgen? Voor degene die mochten aangaan, maar ook voor degene die niet konden aangaan, misschien wel met heel veel strijd, heel veel moeite, pijn in het hart. U moest blijven zitten. Gemeente, als het goed is, dan heeft het ons niet koud gelaten. Dat anderen het lijden en sterven van Christus mochten gedenken in de tekenen van brood en wijn. En u achter moest blijven na een week misschien wel van ootmoedig smeekgebed. Maar ook degenen die mochten aangaan, wat kan men na ontvangen genade bestreden worden en in strikken verward liggen. En de Satan, die weet daar wel op in te spelen. Als de Heere dat goede werk in u begonnen is, ja, dan weet de Satan er wel voor te zorgen dat u niet naar die tafel toe gaat. Stel dat hij het zou kunnen, want als de Heere trekt, dan is dat onwederstandelijk. We hoorden vanmorgen hoe Jezus Christus voor de ware avondmaalganger een voorspraak bij de Vader is, de rechtvaardige, en een verzoening voor onze zonden. En gemeente, toen ik vanmiddag daar nog eens wat over nadacht, toen bleef bij me hangen dat woordje is. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. Is, niet was of zal zijn, maar is vandaag. En ook op de dag van morgen en gisteren. Is, oh wat een wonder, dat er dan ook staat in dat tweede vers, met name voor degenen die nog niet konden aangaan vanmorgen, hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Voor degenen die in hem geloven en nog zullen gaan geloven. Kijk, zo bidt de Heere Jezus ook in het hoge priesterlijk gebed niet alleen voor zijn kinderen, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven, die nog zalig zullen worden. Ons tekstgedeelte in deze dienst van nabetrachting is nauw verbonden met het tekstgedeelte van vanmorgen. Want hier gaat de apostel Johannes de gemeenschap met God, die door de verzoening tot stand is gekomen en toegepast aan het hart door de Heilige Geest, verder uitwerken. In Christus is er voor ons bij de Vader vergeving van al onze zonden. Maar dat betekent niet dat wij maar aan kunnen zondigen. Geliefden, als we mogen weten van die vergeving der zonden, heel persoonlijk. Ja, wat wordt de zonde dan een bitter ding? Dan gaan we heel anders tegen de zonde aankijken. De gemeenschap met God door Christus moet zijn uitwerking hebben in ons leven. Als u hier vanmorgen aan de tafel des Heren hebt mogen zitten, dan moet dat morgen, overmorgen en verder in ons leven zichtbaar zijn. De apostel der liefde, die spoort zijn geestelijke kinderen, ouderen en jongeren aan. En soms wordt het wel uitgelegd als vaders, jongelingen, kinderen. Dus het gaat om degene die de Heere al meer mogen kennen en degene die de Heere nog niet zo lang mogen kennen, gevorderden in de genade en beginnelingen. De apostel die spoort hen aan in het leven der heiligmaking. Gemeenschap met God, als daar die levende betrekking is door het geloof in Christus, ja, dan betekent dat gehoorzaamheid aan zijn gebod. Degene die mochten aangaan en proeven en smaken dat de Heere goed is, die hebben een dure plicht. Die geboden, die heeft God niet alleen gegeven als een tuchtmeester tot Christus, zo leren we op de catechisatie, maar ook als een leefregel der dankbaarheid. En de jongeren weten wel, er is nog een reden, dat is een regel voor het maatschappelijke leven. Dus de wet die gegeven is als een tuchtmeester tot Christus, een kenbron van onze ellende, maar ook een leefregel der dankbaarheid en een regel voor het maatschappelijke leven. In vers 3 noemt Johannes een kenmerk van een ware Christ. We zouden kunnen zeggen een ware avondmaalganger. En laten we ons leven er maar naast leggen. Als we mochten aangaan, maar ook als we moesten blijven zitten. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. En met hem wordt Jezus Christus bedoeld. En hem kennen, dat is hem niet alleen kennen met het verstand uit de Bijbelse geschiedenis, zoals kinderen weten wie de Heere Jezus is. Het is hem erkennen. Zo leggen de kanttekenaren dat uit. Hem liefhebben. Ons vertrouwen op hem stellen. En hem gehoorzamen. Door de werking van de Heilige Geest. Waaraan weet ik dat ik de Heere werkelijk mag kennen? Dat is een vraag die ik nog wel eens hoor. En ik ben altijd verheugd als ik zulke vragen hoor. Zulke worstelingen. Dominee, zou het waar zijn in mijn leven? Waaraan weet ik dat ik de Heere werkelijk mag kennen? Zo'n vraag kan mensen bezighouden en misschien herkent u of jij het wel. Waaraan weet ik nu dat ik echt de Heere ken? Daar kunnen we verschillende antwoorden op geven. Als we de Bijbel doorgaan, dan zijn daar verschillende antwoorden op. Denk aan wat Paulus schrijft aan de Romeinen. Zovelen als zij door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Ik heb er wel eens over gepreekt. Dan heb je een andere leiding in je leven. Je wordt niet meer geleid door jezelf, maar je laat je leiden door Gods geest. En door zijn woord. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Hoe weet ik nu dat ik zijn eigendom ben? Iemand anders zegt, ja, dat weet je door waarachtig geloof en bekering. Oh, van die vraag hangt het toch af of ik getroost kan leven en straks zalig kan sterven. Ja, daar worden ook hele goedkope antwoorden op gegeven. Er zijn mensen die zeggen, ja, omdat ik gedoopt ben, belijdenis heb gedaan en trouw naar de kerk ga. En aan het avondmaal ga, daarom ben ik een kind van God. Een ander die zegt, ik weet het omdat ik jaren geleden een bijzondere geestelijke ervaring heb gehad. Dat kan natuurlijk. Weer een ander zegt, ja, het gaat om het kennen van Christus. Daar gaat het om. Hem te kennen is het leven. We horen in deze dienst Johannes heel verrassend en heel eenvoudig antwoord geven op die vraag. Hieraan kennen weten we het, zo wij zijn geboden bewaren. Maar is dat niet wat te eenvoudig? Iemand anders zegt, dominee, is het een kwestie dan van een wettisch leven leiden? Nee, zo wordt het hier niet bedoeld. Zoals de fariseeërs en de schriftgeleerden. Kinderen, jullie weten dat wel. Ze hadden allerlei wetjes en daar moest je naar leven. En als je dat deed, dan kwam het wel goed. Bedoelt Johannes dat als je maar keurig netjes naar Gods woord, naar de wetten leeft, dan, ja, dan komt het goed, dan verdien je de hemel. Nee, zo bedoelt Johannes het niet. De geboden. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. We kunnen hierbij denken aan de geboden die God gegeven heeft op de Sinaï aan Mozes. Maar we kunnen ook denken aan de geboden van de Heer Jezus, die als het ware die geboden in het Nieuwe Testament verder heeft uitgelegd. De dingen die hij zijn discipelen geboden heeft. De woorden die hij sprak. Zo meteen in vers 5 heeft Johannes het over zijn woord bewaren. En wie denkt dan niet aan de samenvatting van de wet? God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Of dit is mijn gebod, zoals de Heer Jezus dat zegt, dat gij elkander lief hebt. Maar we kunnen ook denken aan zijn indringende gebod om te geloven. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Hieraan weten we het. Ik kom niet meer los van zijn geboden. Die geboden die worden me op het hart gebonden. Ook al kan ik ze niet volmaakt houden. Er is er maar één, de rechtvaardige, die al die geboden volmaakt heeft onderhouden. Ik doe het uit liefde tot hem. Ik slaag er niet in volkomen heilig te leven, maar dat heeft hij gedaan. Maar het is wel mijn verlangen. Geliefden, is dat ons leven? Proberen we de geboden van de Heere te bewaren? Nee, niet om daarmee de zaligheid te verdienen, maar uit liefde tot hem. Zoals de dichter van Psalm 119, die prachtige psalm. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Wordt het aan de buitenkant zichtbaar dat de Heere in je leven werkt? Ik weet wel, het is gemakkelijker dat bij een ander te ontdekken dan bij jezelf. Maar hieraan weten we het, zegt Johannes. Zoals we aan de vruchten weten of het een goede boom is, zo weten we aan de vruchten of we de Heere mogen kennen. Ja, of we de Heere hebben leren kennen. Daar gaat het om. Gemeenschap met God is God kennen door Jezus Christus. Mag u Hem echt kennen. Kennen met het hart. Door de werking van de Heilige Geest heb je Hem nodig gekregen in de nood van je zonde en schuld. Daar hangt alles van af. Ten diepste hoe wij de eeuwigheid straks zullen doorbrengen. Eeuwig buiten. Als u niet waarlijk in Hem gelooft. Eeuwig binnen in Gods gemeenschap. Eeuwig met Hem. Als u waarlijk in Christus gelooft. Misschien is dat wel de twijfel in je hart. Is het wel echt in mijn leven? En die vraag, die mag u gerust stellen. Velen doen dat niet. En ik ben wel eens bang dat ze bedrogen straks uitkomen. Als u Hem gekend hebt, als u in Christus gelooft, dan hebt u Hem ontmoet. Dan hebt u Hem lief. Dan kent u zijn stem. Vanmorgen bijvoorbeeld, kom dan, want alle dingen zijn gereed. Dan hebt u zijn liefde voor een arme verloren zondaar geproefd. Misschien wel aan zijn tafel. En dat heeft altijd deze vrucht. Als dat echt levend mag zijn in ons hart. U bewaart zijn geboden. Gods liefdewet is geschreven in uw hart. Daardoor leert u God liefhebben boven alles. Daardoor krijgt u zelfs uw vijanden lief. Daardoor bent u niet alleen een hoorder van Christus geboden, maar ook een dader. U doet ze door genade ook. Het is waar, in het leven der dankbaarheid is alles nog zo ten dele. Maar dat is juist je dagelijkse verdriet als je Hem mag kennen. En dat maakt juist het heimwee te sterker om nu nooit meer te zondigen. Geliefde, begrijpt u dat? En verlang je daarnaar? Als je zo weer tegen jezelf aanloopt. En als je zo Paulus verstaat. Ik ellendig mens, het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Heb je zo je vertrouwen alleen op de Heere mogen leren stellen. God kennen is God liefhebben. En God liefhebben betekent zijn geboden bewaren. Dat het bij het kennen van God gaat om liefhebben blijkt alleen al hieruit. Dat het werkwoord kennen in het Oude Testament ook betekent bekennen. En dat is een woord wat ook voorkomt bij de liefdesgemeenschap van man en vrouw. Zo is het kennen van God. Het in liefde gemeenschap hebben met God door het geloof in Christus. Wanneer Jeremia in zijn profetie over het nieuwe verbond aankondigt dat ieder de Heere zou kennen, van de kleinste tot de grootste toe, dan wordt over dit kennen van God gesproken in verband met Gods vergeving van de ongerechtigheid en het niet meer gedenken van de zonde. Gemeente, ik zei het al eerder, in de tijd van de apostel Johannes, als hij deze brieven schrijft aan de gemeenten, waren er dwaalleraars in de gemeente. En dat waren mensen die nogal trots waren dat ze veel kennis over God hadden. Naar het Griekse woord voor kennis, gnosis, werden ze gnostieken genoemd, de gnostici. En ze keken neer op gewone gelovigen. Ze zeiden, jullie hebben eigenlijk geen kennis. Jullie missen zoveel. Jullie komen niet verder dan alleen maar geloof. Maar wat deden deze mensen, die dwaalleraars? Intussen leefden ze goddeloos. Met hun naasten bleven ze onverzoend leven en zondigden zonder veel pijn en moeite. En u neemt Johannes hun uitdrukking hierover, maar wij kennen hem. Je kunt veel kennis hebben, verstandelijke kennis. Maar het gaat om bevindelijke kennis van hem. En dat wordt hier bedoeld. Wij kennen hem. Wij weten niet alleen een heleboel over de Here, maar we kennen hem zelf. Dat is namelijk een heel verschil. Of ik een heleboel over de Here weet. Of ik een boekenkast vol heb met allemaal boeken die gaan over de Bijbel. Dat is mooi. Maar het allerbelangrijkste is of ik hem persoonlijk mag kennen. Het is goed als iemand een heleboel over de bekering weet. Maar het allergrootste en het allernodigst is, geliefd, en dat we persoonlijk bekeerd zijn of worden. Johannes zegt, wij hebben hem leren kennen. En we weten dat hieraan, dat die geboden ons zo lief zijn geworden. We kunnen niet langer in de duisternis leven. Die dwaalleraars, die kennen God. Maar waar is dat aan te herkennen? Het criterium dat Johannes hier noemt is heel praktisch en nuchter. God kennen betekent zijn geboden bewaren. En dat mag vandaag nog het kenmerk zijn van echte kennis van God en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, van bevindelijke kennis. Dat zijn de duidelijke kenmerken, de vruchten die de Bijbel noemt. En die vruchten zijn er, ook al is dat geloof soms zo zwak. Het kennen van God verloochent zich niet. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Jongens en meisjes, bij bewaren denken jullie misschien wel aan iets wat je in een doosje gestopt hebt. Op je slaapkamer heb je een doosje en daarin bewaar je iets heel moois. En af en toe doe je het even open, zit het er nog in. Maar zo wordt bewaren hier niet bedoeld. Ik heb het al vaker gezegd, we komen het woord bewaren vaak tegen in de Bijbel met betrekking tot het bewaren van Gods geboden of Gods woord. En dan betekent bewaren houden, je houden aan, onderhouden, erna leven, in acht nemen, in praktijk brengen, met grote ijver. En liefde. Het houden van de geboden is een reactie op het eerder leren kennen van God. Geen voorwaarde dus. Wel een kenmerk van het kennen van God. De liefde van God uitgestort in het hart roept liefde op. En deze liefde die uit zich in het houden van de geboden. Geliefden, als we door genade iets van Gods grote liefde voor grote zondaren in het zenden van zijn enige geboren zoon mogen gaan beseffen. En we mogen daar persoonlijk geestelijk in delen. Ja, dan zijn Gods geboden geen last meer. Maar een lust. Dan komt het openbaar, gij geheel anders. Vorige week zei ik in de preek over Noach. Dan komt dat openbaar in gelaat, gepraat en gewaad. En tijdens de preekbespreking werd er opgemerkt dat sommige jongeren dat niet zo goed begrepen. Wat wordt daar nu mee bedoeld? Hoe komt dat openbaar in je gelaat? Je gelaat is je gezicht. Kan men aan ons gezicht zien dat we de Here vrezen? Zou iemand die werkelijk de Here mag kennen en uit zijn vergeving mag leven, nog veel behoefte hebben aan een dikke laag make-up op haar gezicht? Wat denkt u? Dat is niet meer zo belangrijk. Want je mag zijn. Je mag zijn wie je bent zoals de Heer je geschapen heeft. Natuurlijk mag je er netjes uitzien. En moet je ook zorg dragen. Maar kan men het aan ons zien? Aan ons gelaat? Kan men het horen aan ons gepraat? Aan wat je zegt en niet zegt? Praat je mee als er grappen gemaakt worden op school waarvan je weet dat kan niet? Als een docent gepest wordt, doe je dan mee? Lach je dan mee? Of zeg je van nee? Of als een collega op het werk uitgelachen wordt? Waar spreken we over, gemeente? Wat hoort men aan ons gepraat? Morgen op het werk, hoe spreken we en wat is de inhoud van onze woorden? Ook als het over anderen gaat. En dan ons gewaad, onze kleding is de bedekking van ons lichaam. En mag daarom niet uitdagend zijn. Als we niet op een passende wijze gekleed gaan, dan brengen we anderen in verleiding om te zondigen tegen het 7e gebod. Ik denk aan minirokjes, aan shirts met een diep ingesneden hals, aan strakke truitjes. Laten we ook in deze zomertijd eerbaar gekleed zijn. Niet alleen op de zondag, maar ook door de week. Als mannen en vrouwen, jongens en meiden. En misschien dat iemand wel zegt, ja dominee, daar zit het allemaal niet in. Het gaat om je hart. Je hart moet vernieuwd zijn. Dat is helemaal waar. Maar als het goed is, dan komt het wel openbaar. Dan wordt het toch zichtbaar. Dan moet het toch te merken zijn. Nee, daar zit het niet in de buitenkant. Maar het komt daar wel in openbaar. En als we werkelijk de Here willen dienen, dan hoeft dit geen enkel probleem te zijn. Als er gemeenschap met God mag zijn, dan kan er daarnaast toch geen gemeenschap zijn met alles wat met God en zijn gebod geen rekening houdt. We hebben het gelezen. Het was het laatste vers van de schriftlezing. Dat de wereld voorbij gaat en haar begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Gemeente, dat is niet alleen zo voor avondmaalgangers. En denk nu niet van, nu hebben ze het weer gehoord. Nee, maar dat is ook voor een ieder van ons. Wat kunnen ze aan ons merken? Want we zijn gedoopt, apart gezet. En het is een eis van de Heere, gij geheel anders. Gods geboden bewaren. Als de Heere Jezus in Matthäus 11 spreekt van het opnemen van zijn juk, dan bedoelt hij precies hetzelfde, namelijk in Gods geboden wandelen. Dat is het kenmerk van genade. Daaraan kunnen we onszelf toetsen als we hem kennen. En als genade in ons leven is verheerlijkt, dan zullen we de zonde hoe langer hoe meer haten en vlieden. En hoe langer hoe meer een hartelijke vreugde kennen in God door Jezus Christus. Nee, het bewaren of houden van Gods geboden is niet zwaar. Het juk van Christus is een zacht juk en een lichte last. Moet denken aan de jongen. Hij was een jaar of 12. Hij was op de vlucht. Met een broertje van 9 op de rug. En de vijand kwam eraan. Daar moest haast gemaakt worden. En toen iemand aan die oudere broer vroeg, is dat niet zwaar? Je broertje op je rug en je hebt al zo'n afstand afgelegd. Toen zei die jongen, dat is mijn broertje. En ik doe het uit liefde voor hem. En iets wat uit liefde gedaan wordt, dat is niet zwaar. Dat geeft vreugde en blijdschap. Dat is in het natuurlijke leven zo, of niet? Als je iets doet voor een ander uit liefde, Dan is dat niet zwaar, hoe zwaar die klus ook is. Maar dan doe je dat uit liefde. Als we de geboden van God houden om er de hemel mee te verdienen, dan zijn ze zwaar. En dat wordt nooit wat. Maar als we ze mogen doen uit liefde tot God, ja, dan verstaan we de dichter van Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Gemeente, Gods volk kan Gods geboden bewaren, omdat er één geweest is die volkomen die geboden bewaard heeft en volkomen Gods wet heeft vervuld. De Heer Jezus Christus. Hoe is het in uw, jouw en mijn leven? Kennen we het hier aan dat we hem gekend hebben, Christus mogen kennen, dat we zijn geboden bewaren? En dat we het ook vragen aan de Heere: Heere, wilt u het me leren? Het positieve uit vers 3 wordt gevolgd door een negatief voorbeeld in vers 4. Die daar zegt: ik ken hem en zijn geboden niet bewaard. Die is een leugenaar. En in dien is de waarheid niet. Nou, dat ligt er niet om. Dat is een behoorlijk scherpe veroordeling. Waarom komt de apostel zo fel uit de hoek en waarom haalt hij op deze manier uit? Het heeft alles te maken met de omstandigheden. Johannes die doelt hier weer op die dwaalleraars. Die zeggen hem te kennen, maar zijn geboden niet te onderhouden. En zo zijn er helaas ook volop in onze dagen. God te kennen. Of een God te kennen. Maar die geen behoefte hebben om naar de geboden van die God te leven. Jonge vrienden, misschien kennen jullie wel voorbeelden. Woorden moeten overeenstemmen met onze daden. De apostel noemt ze leugenaars. En in hen is de waarheid niet. Deze tekst vertoont veel overeenkomsten met vers 8 uit hoofdstuk 1. Daar worden scherpe bewoordingen gebruikt om het gevaar duidelijk aan te geven. Dwaalleraars misleiden niet alleen zichzelf, maar ook anderen. En dingen die van de waarheid afvoeren, die moeten stevig aangepakt en krachtig weerlegd worden. In het leven van de gelovige accepteert de apostel niet de minste ongehoorzaamheid aan Gods geboden, waarvan de liefde tot God en de naaste de kern is. We hebben dat toch ook gehoord in het avondmaalsformulier. Ten derde zal een ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Kennen we dat in ons leven? Wie beweert dat hij God kent en lief heeft, maar geen strijdbijl wil begraven, geen vrede wil sluiten en stichten, geen geschil wil oplossen en zich met de naaste niet wil verzoenen, die heeft geen gemeenschap met Christus. Eerlijk gezegd, je zou bij zulke woorden de moed verliezen. Wie kan dan zalig worden? Want wat komt er nu van het onderhouden van Gods geboden terecht? De Heere beantwoordt die vraag dat bij de Heere niets onmogelijk is. En we zien het in vers 5, heeft Johannes het niet alleen over zijn geboden bewaren, maar we zien het ook in het volgende vers: maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Zijn woord bewaren, zijn geboden bewaren, zijn woord bewaren. Dat heeft alles met elkaar te maken. Wie God heeft lief gekregen, die heeft ook zijn woord lief gekregen. Die wil gehoorzamen aan de geopenbaarde wil van God. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt. De liefde waarmee wij God lief hebben, omdat zijn liefde in ons hart is uitgestort. Wij hebben God lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn, namelijk aan het onderhouden van het woord van God. En als onze liefde volmaakt geworden is, in hem zijn, met hem en al zijn weldaden gemeenschap hebben. Gemeente, we zouden hier nog veel meer over kunnen zeggen, maar de grote vraag is toch voor een ieder van ons: mogen we ook zo zijn woord bewaren? Want indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. De kanttekenaren die leggen uit dat je daar ook kunt lezen voor volmaakt vervuld. Dat is een oprechte en ware liefde geworden die al haar delen heeft. Totaal, het trekt overal doorheen. Als we mogen leven van die vergevende liefde van de Heere Jezus Christus. En dan het laatste vers, die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Gemeente, de grote vraag waar het in ons leven op aankomt is: zijn wij met Christus verenigd door een waar geloof? Als dat zo is, dan zijn we in hem, zoals de ranken geënt zijn in de wijnstok. Velen zijn wel aan hem verbonden door de doop. Maar dat is te kort. We moeten in hem zijn. En als de Heilige Geest het ware geloof in ons werkt, verenigt hij ons met Christus, zodat het leven dat in hem is, ook in ons is. En we gaan dan het beeld van Christus gelijkvormig worden. We gaan op hem lijken. En hoe inniger die vereniging met Christus is, hoe meer dat het geval zal zijn. Zoals een jongen altijd dicht bij zijn vader leeft en zijn vader ziet werken, die gaat daarop lijken. Die gaat ook bepaalde handelingen doen. Dat zit ook in de genen natuurlijk. Maar dan zeg je, ja, dat ziet hij nu allemaal van zijn vader. Wel nu, zo is het ook bij een ieder die de Heere mag vrezen. Die gaat op hem lijken. Het blijkt uit de vrucht. Wandelen we zoals hij gewandeld heeft? Ons denken wordt dan vernieuwd naar zijn gedachten. Wat hij gevoelde, dat gaat u ook voelen. Verdriet over de zonde, wat zijn lust en vermaak is, dat wordt ook jouw vermaak. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders, wat zijn droefheid is, dat wordt ook uw droefheid. Het gevoelen dat in Christus Jezus is, komt ook in u. We gaan wandelen zoals hij gewandeld heeft. Wandelen. Denk maar aan Henoch, die wandelde met God. Dat wijst op onze levenswandel. Dan is ons gebed en verlangen hem te volgen. In het doen van zijn wil, dan voelen we steeds meer en steeds dieper dat we zonder hem niets kunnen doen. Dan is er het heimwee, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En door hem mag u God verheerlijken in al uw wandel. Calvijn die zegt hierbij, dan gaat het niet om een volmaaktheid zonder zonde, maar naar het vermogen van de menselijke zwakheid en de mate waarin God ons zijn genade geeft. God herschept ons naar het beeld van zijn Zoon. die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Gemeente, wat is er vaak een groot verschil tussen wat wij zeggen en hoe het werkelijk is. En dat zal straks pas goed blijken op de grote dag, de dag van het oordeel. Want dan wordt het verschil tussen schijn en zijn volkomen duidelijk. Wie zegt dat hij in Christus is en blijft. En wie ook aan zijn tafel belijdt dat hij opzij op weg is naar dat grote avondmaal. Die moet wandelen zoals Christus gewandeld heeft. Met vallen en opstaan. O, zo onvolmaakt, maar toch. Haten wat hij haat, dat is de zonde. Dat is alles wat tegen God ingaat. En doen wat de Heere wel behagelijk is. Gemeenschap met God betekent gehoorzaamheid aan zijn gebod. Geliefden, kent u het? Nee, ik moet het anders vragen. Dat is beslissen. Kent u hem, Christus? Nee? O, roep hem dan aan. Dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Het is nog de dag der zaligheid. En een ieder die hem mag kennen, bid het maar mee. Och, of wij uw geboon volbracht. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid, om zo te wandelen gelijk hij gewandeld heeft, uit genade. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 128, het eerste en het derde vers van Psalm 128. Daarvan het eerste vers: u mag men zalig heten, diens Heeren vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. Het eerste vers van Psalm 128 en ook het derde.